Ja, Peter, dat was dan even dat verhaal.
Ja. En die is nog niet eenvoudig.
Nee. Maar ik ben blij dat ik dat zo tegen je kan uitspreken. Want blijkbaar zit er op een onderbewust niveau iets dat voelt wat jij voelt. Er zit buiten mijn bewustzijn jouw luisteren is een actief iets. Dat geleidt mijn gedachteprocessen.
Ja, ik begin het een beetje te begrijpen en het is heel bijzonder. Dan krijg je dadelijk alleen nog dat feit van wat je zegt, die dode stof, dus dat lichaam, wat zeg maar door die chemie in stand gehouden wordt, via een programma. Want feitelijk komt het hierop neer dat als we ons op dat programma kunnen koppelen, via het geestelijke, dat we dan zeg maar optimaal kunnen communiceren met onszelf en dus ook met daarbuiten. Want dan zit je feitelijk in alle lagen, zowel in de materie, dus in ons zonnestelsel, als de relatie van ons zonnestelsel met het geheel.
Ja, en dat wat je nu benoemt is denk ik ook de essentie van al die meditatieoefeningen. Waarom is in elke oude religie meditatie de medicatie? Waarom is altijd meditatie een onderdeel van het dagelijkse proces? En in feite bedoeld om daarmee die onderbewuste, de onbewuste en de buitenbewuste processen meer bewust te maken. Wat we in feite doorlopen in die slaapcyclus. Zodat we die vier verschillende lagen van beleving kunnen koppelen. Want in de slaapcyclus hebben we dat juist. In de beta-golf hebben we met de buitenwereld te maken. In de alfa-golf hebben we met de lichaamswereld te maken. In de theta-golf met de orgaanbeleving te maken. In de delta-golf met de celbeleving te maken. Maar het gaat er juist om dat die niet los van elkaar staan. En dat de beleving van de omgeving en de beleving van de cellen direct gekoppeld zijn. Dat als er iets niet klopt in de omgevingbeleving, dat de cellen daar direct met hun veel hogere snelheden adequaat op kunnen reageren.
Jawel, maar als je dus zo aangeeft, dan zie je dus dat ons hoofd, dus die hersenen, wat in verbinding staat met dat bindweefsel, als je dat gaat bekijken puur vanuit fysica snelheid, daar dus niet toe in staat zijn.
Dus ja, dat lijkt zo. Dat lijkt zo. Het is heel goed dat je dat eruit hebt pikt. Want daar zie je ineens dat het model wat er gebruikt wordt niet klopt. Want dat model zegt dat de hersenen communiceren via elektromagnetische stromen, dus hooguit de lichtsnelheid. Maar als je kijkt wat er gebeurt in de overdracht van de signalen, dan zie je dus dat er een invloed op een zenuwcel komt ergens op de huid. En die geeft dan een ladingontlading. Dat wordt dan doorgedragen. Die klap. En de boeddhisten zeggen ook, het universum begint met een donderklap. Of een klap op een trommel. Dus onze zintuiglijke waarneming begint met een ladingontlading in die zintuigcel. En die wordt dan doorgegeven via de zenuwbaan. En dat is het narommelen van de donder. Dat is ook in de zintuigcel is dat wat dan heet een Dirac-puls. Een bliksemlading, ontlading. Terwijl dat in de zenuwbaan wordt overgedragen als de Fourier-code. Een ritme. Dan komt het van de zenuwbaan in de zenuwknoop. En daar komen al die zenuwbanen bij elkaar. En daar gebeurt een ander proces. En dat is het Moiré-proces. Vergelijkend met een T7 dat je boven een ander T7 houdt. Maar dat zijn dus, net als in die zintuigcel en in die zenuwcel, zijn het ook in die zenuwknoop faseveranderingen. Dus het gaat helemaal niet over die elektrische snelheid van voortplanting van het signaal, maar het gaat erover dat er een faseverandering is. Maar een faseverandering is in het elektromagnetische veld. Dus het gaat veel sneller dan de lichtsnelheid. En op die manier, als je dan kijkt wat in de hersenen gebeurt, die krijgen dus vanuit die zenuwknopen de totale informatie van de faseverandering tweedimensionaal wat er in dat weefsel van zenuwbanen van de zenuwknopen gedetecteerd is. Terwijl in de zenuwknopen, die doen dus de faseverandering of de verandering van faseverandering in de signalen die in de zenuwbaan worden doorgegeven. En die doet weer de verandering van fase van wat er in de zenuwzintuigcel gebeurde. Maar het verhaal van de wetenschap is dus dat het een elektrisch gebeuren is. Dat er een puls is in de zenuwzintuigcel die dan als een signaal wordt doorgegeven in de zenuwbaan, die dan als een verandering wordt doorgegeven in de zenuwknoop, die dan als een totaalbeeldverandering wordt weergegeven in de hersenen. Maar dat gaat er vanuit dat de mensen hetzelfde zou zijn als een telefoondraad. Maar in feite hebben we dat helemaal niet in ons levende lichaam. Want in ons levende lichaam zijn al die cellen, al die signalen zijn onderdeel van de communicatie van actieve cellen. Dus die communicatie die staat nooit uit. Dus het is veel meer vergelijkbaar met wat je hebt met zo'n slinger van Newton. Je kent dat wel, dus zo'n aantal knikkertjes, stalen knikkertjes die op een rij hangen aan een draad. En die draad zijn allemaal even lang in een frame dat vierkant is. En dan zie je zo'n horizontale rij van knikkertjes hangen. En als je dan het knikkertje aan de ene kant eraf pakt en je laat dat terugvallen, dan direct gaat het knikkertje aan de andere kant er vandoor. Er is geen behoefte om van knikkertje naar knikkertje naar knikkertje naar knikkertje te veranderen. Dus in het lichaam heb je ook dat het lichaam gebruik maakt van het feit dat er continu een celcyclus is. En je hoeft dus alleen maar de verandering van celcyclus te detecteren. Je hoeft dus geen signaal over te dragen. Je hoeft alleen maar de verandering van het signaal over te geven. Dat gaat dus veel sneller. En dat is waardoor de hersenen dus ook in staat zijn om op dat andere niveau van betrokkenheid veel sneller te werken. En dat is ook wat je ziet in remote viewing en al die experimenten die door het leger van de verschillende regeringen gedaan zijn. Dat de telepathie wel degelijk werkt, maar dat de telepathie ook buiten ruimte en tijd omwerkt. En dat het exact zoals Tetrionix ook beschrijft in feite instantaan is. En dat je direct van hier naar een andere planeet, naar een andere galaxie, naar een ander universum kan gaan. Als je daar in je gedachten maar het bijbehorende patroon van kunt onderkennen. En natuurlijk, ons lichaam bestaat al een paar miljard jaar. Dus onze cellen die hebben al een paar miljard jaar die informatie binnengekregen van al die sterrenstelsels, van al die ervaringen. En er zitten allemaal herkenningspunten opgeslagen in ons DNA. En zoals je nu bij die spionagechips ziet, en met 96 chips, met 96 bits, kan je in die chips die in die winkelproducten worden ingebouwd, elk product wat in de winkel verkocht wordt, uniek identificeren. Dus elk object, zoals dan in de verhalen gezegd wordt, elke korrel op een strand, die kan zijn eigen nummer hebben in die 96-bit code. En in DNA kunnen we dus veel meer opslaan. Dus we hebben al die informatie al van al die ervaringen die we uit het verleden hebben. Er zijn al herkenningspunten voor ingebouwd in ons lichaam. En daardoor kunnen we ook veel sneller dingen detecteren als we maar naar dat vlak van functioneren gaan. En dat is waar die meditatie ook zo belangrijk is. En dat is ook waarom het zo belangrijk is om meditatie als medicatie te gebruiken en regelmatig te mediteren om juist die zintuiglijke waarneming los te laten. Om juist te zien dat wat we waarnemen in de omgeving, als je dat loslaat, dan krijg je binnenin dat naijlende proces. Net zoals de gedachtevertering van onze informatie. Er zit er in onze darmen, in mentale darmen, nog allemaal dingen te borrelen en te bruisen. Dus als je ogen dicht doet, dan zie je ineens al die dingen die je nog had moeten doen of die je nog wilt doen. En dat zijn al die gedachtenstromen die mensen dan hebben, waardoor ze met hun meditatie soms in de problemen komen. Maar als je dan het niveau verder kijkt, dan zie je net zoals je je ogen kan dichtdoen voor die buitenwereld, dat je die gedachtenstroom in je binnenwereld kunt bekijken net zoals je ademhaling gewoon doorgaat en je hartslag gewoon doorgaat. Je hoeft daar verder niet op te letten. En dan zie je dat je uitkomt op een heel ander gedachteproces. En dat is waar de gedachten gevormd of ontvormd worden. En dat zijn, zegt de diepe emotionele belevingen waar de Tibetanen en de Egyptenaren dus via hun symbolieken ook vertelden wat daar was. En dan zie je ook dat de goden van de klassieke oudheid waren in feite de organen, want die zijn dan de lagen van verteringsprocessen waar het dan over gaat. En je hebt dan niet te maken met wat je nog moet doen of wat je nog wilt doen, maar je hebt dan te maken met wat er in de organen gebeurt. En wil je daar wel of niet mee te maken? Ga je iets aan of uitzetten? Ga je iets actief doen of ga je iets passief doen? Dat zijn die verschillende kwaliteiten van de organen, die dus beschreven werden in die Griekse en de Romeinse goden, en in de Egyptenaren en de India en Tibet, in hun tegenhangers daarvan. En dus waren er geen goden, maar dat zijn relatieprincipes. Dat zijn principes op manieren waarmee we iets omgaan. En in de Chinese geneeskunde zie je dan heel expliciet dat beschreven is als externe organen, interne organen, holle organen en volle organen, actieve en passieve organen, droge en natte organen. Bijvoorbeeld bloed is een nat orgaan. En dat je daarin dus de diepere niveaus ziet van wat er in onze gedachtenwereld gebeurt. Want je ziet op dat orgaanniveau in feite de regelkranen van de betrokkenheid zelf. Het doen we wel of niet mee aan iets anders? Doen we meer of minder mee? Gaan we erboven staan of duiken we erin? Zetten we onszelf in onze beleving aan of uit? Gaan we overwinteren of doen we actief mee? En dan zie je ineens dat je op het proces, op het niveau van het regelproces bezig bent. Maar dat je daar niet met organen, met gedachten werkt, maar met de organen. Dus met kwaliteiten van emoties. Dat is ook waarom de Grieken die mysteriespelen hadden opgezet. Zodat je in die mysteriespelen kunt leren om met die emoties puur sec om te gaan. Dus dat je elk orgaan zelf kan aanspreken. Zodat je in je beleving ook kan zien van, oh, ik zit nu op het leversysteem. Of ik zit nu op het hartsysteem. Ik zit nu allemaal te zingen. Lever zit ik boos te zijn. In nieren zit ik te huilen. In longen, dikke darm, zit ik zelfs heel, heel stilletjes alleen maar een beetje te stuntelen, te zuchten. En in maag zit ik helemaal naar binnen, totale rust, bijna dood. Of omgekeerd, in totale rust en eigen heerlijkheid. En dat is dan wat er in die Chinese geneeskunde heel expliciet wordt beschreven in de relatie tussen de organen en de emoties. En wat dus in die mysteriespelen werd getraind, zodat mensen in hun beleving kunnen zeggen, oké, de emotie die ik hierbij heb is boosheid. Dus in feite heb ik nu behoefte aan ruimte voor mezelf in deze situatie. Of ik zit in een situatie waar mij de emotie die ik heb huilen is. Dus ik voel mij overweldigd door de situatie. Dus ik moet een andere positie innemen. En op die manier kan je dan die vertaalslag maken tussen wat de organen doen en hoe de organen te maken hebben met je betrekkelijke betrokkenheid in de omgeving. Ja, dat zijn die organen die dan als een Möbiuslus, als een figuur 8, een binnenkringloop hebben en een buitenkringloop hebben. En daardoor op dat keerpunt van die figuur 8, van die Möbiuslus, de regulatie kunnen bijstellen. En de kring binnen groter kunnen maken of juist kleiner kunnen maken. Waardoor we als het ware de versterker kunnen inzetten naar onze omgeving toe. En via meditatie is dat dan ook de bedoeling, dat je in feite leert dat je net zo groot bent als wat voor situatie ook mee omgaat. Omdat ten opzichte van de celgrens is de buitenkant het universum en de binnenkant ben jij. Maar ten opzichte van de celgrens is dat in balans. Dus als jij met een ander omgaat, dan is dat natuurlijk ook in balans. Als je met een groep van de anderen omgaat, is dat ook in balans. Dus jij bent net zo groot als die ander, of jij bent net zo belangrijk als die hele groep. Of jij bent net zo belangrijk als de hele mensheid. Of het universum, God, noem maar wat. En dat zit dus op dat regelniveau. En dan met die meditatieoefeningen, wanneer je dan één keer die buitenwereldbeleving voorbij bent, van de beta-hersengolven van de omgevingswaarneming, Je doet je ogen dicht, gaat naar de binnenwereld, krijg je de lichaamsbeleving met die naelende gedachten. Dan ga je van dat droomniveau van de lichaamsbeleving met de alfa-hersengolven naar de theta-hersengolven van de orgaanbeleving. Met al die verschillende aspecten van boosheid, verdriet enzovoort. De pure emotionele verwerking waar Katie Byron ook over gaat. Met dat interne verteringswerk van de emoties zelf. Dus het heeft niks met de gedachten te maken. Dat heeft alleen maar met de emoties te maken. Dus als die emotie gaat verteren, dan komt er weer balans in die organen. En dus weer balans in je vermogen om je afstemming met de omgeving te kunnen bepalen. En als je daar dan voorbij bent, dan kom je dus op dat delta-bewustzijn van celbeleving. En daar kom je dan uit op die gewaarwording dat jij het universum bent, maar buitenste binnen en binnenste buiten. En dat is dus die diepste niveau beleving van betrokkenheid in onze omgeving. Dat je bent het geheel. En er zijn een aantal mensen die op dat niveau komen, op dat niveau werken, en die dan in grootheidswaanzin komen. Want die vergeten dan dat ook al zijn ze met het informatieveld deel van het universele informatieveld, dat doen ze nog steeds als mens in de mensheid, dus de eerste vertaalslag van beleving is via de mensheid. Dan vervolgens doen ze dat natuurlijk als mens in groepen in de omgeving, in relaties. Dus dat doen ze altijd samen met anderen. En uiteindelijk doen ze dat alleen maar in hun eigen lichaam. Dus ze moeten het zelf kunnen klaren. En de mensen met grootheidswaanzin, die beleven die informatie, maar die denken dat het al waar is. Terwijl het wat ze zien in feite waar kan zijn. Dat is een van de mogelijkheden waarop alles kan zijn, als ze zelf maar besluiten om de schakelaar zijn om iets aan te zetten of uit te zetten in hun eigen beleving. Maar dat kunnen ze alleen maar in hun eigen lichaam. Dat is waar die vrije keuze dan werkt. Ze kunnen dat alleen maar doen in relatie met anderen. Daar moeten ze dus hun eigen wil eerst voor aanzetten. Een vrije wil. En dat kunnen ze alleen maar doen in groepen van anderen in die interactie met anderen. En dat is waar ze hun vrije expressie moeten aanzetten. En dan uiteindelijk kan het resultaat zijn dat ze dat in hun omgeving kunnen beleven. Maar dat zie je dus bij een aantal helderzienden, die nemen dan iets waar en die zeggen dat is zo. Nee, dat is niet zo, want in de fysieke werkelijkheid is het nog anders. Op het informatievlak is het zo, maar dan moet je die vertaalslag nog doen van informatie naar elektromagnetische veldverandering, naar chemische verandering, naar fysieke verandering. En dan pas is het fysiek zo. En dan kan de spirituele genezer, als de spirituele genezer ziet van oké, dit is wat er in feite is. En dan kan hij de meridianen gaan bijstellen, zodat het lichaam op orgaanniveau ermee kan omgaan. Daarna kan hij dan het fysiologische proces bijstellen. Zodat de interne kringlopen en de interne doorstroming helderheid kan krijgen ten opzichte van elkaar. En daarna weten de cellen in het lichaam weer wat ze kunnen doen. En dan verbouwt het lichaam zich daar vanzelf naar. Dat is ook waarom die somatische, die fysieke geneeskunde in feite zo achterhaald is. Want je kan de hardware van de computer wel bijbouwen, maar als de software daar geen rekening mee houdt, dan schiet dat niks op. Dus als je fysiek iemand cosmetische chirurgie geeft, waardoor die op een ander lijkt, dan denkt hij nog niet zoals die ander. Het is net als in een computer. Je kunt een nieuwe kaart insteken in een computer. Peter, kan je even de stekker van de audio weer instekken in het apparaat?
Ja, zo.
Dank je. Ja. Dus op het moment dat je dan een nieuwe kaart in een computer steekt, dat wil nog niet zeggen dat de software weet hoe die daarmee kan omgaan. In een computer zeggen dan, je moet de driver, het stuurprogramma ervan nog aanzetten. En dat is waar die meditaties dus ook over gaan. Dus op het moment dat je op een ander bewustzijnsniveau gaat, dan moet je ook met een ander het is het verschil tussen consciousness en awareness. Als je naar een ander conscious niveau gaat, een ander bewustzijnniveau gaat, dan moet je ook met een ander awareness werken. Je moet met een ander bewustzijn werken. En pas dan kan je die koppelingen maken tussen de ene laag en de andere. Ja. En dat is waar die hele taal van betrokkenheid over gaat.
Ja, wat je zegt, wat ik nu zie, zijn dus zeg maar die aparte laagjes. En mijn lichaam die gaf dus aan, het gaat dus niet over het ene zenuwgestel, maar het gaat om de samenwerking tussen die zenuwgestellen.
Ja, ja, ja.
En
exact.
De chemie die dan plaatsvindt.
Exact.
Want wat je, hoe jij het beschreef, zag ik opeens wat er nu gebeurt door middel van chemie. Dus die koppeling op dat laagste niveau, op dat celniveau, dat dat doorgegeven wordt en dat het dus feitelijk met die organen, dat die dus gewoon blijven zoals het is. Die gaan niet vooruit, die gaan niet achteruit in de tijd. En uiteindelijk gaan ze achteruit, want het verliest altijd. Want door verlies van informatie blijft het verlies van het orgaan in stand, totdat het helemaal niet meer trekt.
Exact. En dat zie je ook zo mooi in die tetrionics. He, dat de informatie die wordt dan overgezet naar een kernveld. Dus dat is het elektromagnetische veld dat een doorgaande beweging brengt op de materie. Dat leidt dan tot het BEM-veld. Dat is de lokale circulatie van de informatie waardoor die materie in clusters bij elkaar gehouden wordt. En uiteindelijk werkt dat dan, dat houdt dan de positie van de materie, de tetrionen, in stand. En dat, in wat je net noemde, is dat ook de koppeling. Dus dat je van informatie naar het elektromagnetische proces moet gaan, dan naar het chemische proces en daardoor het fysieke proces krijgt. En dat is ook in de integrale geneeskunst. Je begint met bewustzijn, daarna met de systeemregulatie, daarna met de fysiologie, want de cellen weten dan daardoor ook hoe de anatomie door ze wordt opgebouwd. Dus wat de cellen nodig hebben is niet materie en energie, maar wat ze nodig hebben is informatie. Hebben ze informatie, dan weten ze hoe ze aan de energie kunnen komen. Hebben ze informatie plus energie, dan weten ze hoe ze aan de materie kunnen komen. Voedselverwerving. Hebben ze informatie plus energie plus die materie vanuit de fysiologie, dan kunnen ze ook het lichaam vormen. Dus het hele verhaal dat je in het lichaam gaat snijden en plakken met naald en draad en met zijn vork, de chirurgische anatomische aanpak, is echt de hele achterhand van het varken. Dus het is de paard achter de wagen gespannen. Waar je naar wil kijken.
Weet je wat ik opeens
dus hoe het informatieproces werkt. Uh-huh.
Als je nu kijkt hoe het tot stand komt. En hoe het daarna in stand blijft.
Ja, exact. Ja, dus het komt in stand vanuit de informatie die elektromagnetisch, dan chemisch, dan fysiek wordt. Want de cellen die nemen de informatie, die gebruiken dat op het energieniveau om een proces aan te zetten op het fysiologisch niveau. Dat maakt het fysiologisch niveau. En het resultaat daarvan is de anatomische vorm.
Ja,
je moet altijd zien dat de cellen
zegt,
leven.
Ja, maar als je nu die eerste cel neemt,
ja,
met de potentie van die ene cel in dat lichaam, wat bestaat uit al die cellen, wat vertegenwoordigd wordt vanuit die ene cel. Of je kan zeggen vanuit die twee cellen die ermee beginnen, die samensmelten tot één. Want dan krijg je, om te beginnen, krijg je dus dat universum als het ware.
Ja.
Wat ontstaat vanuit die ene cel. En dat universum, dat zijn wij dan.
Ja, ja. En die twee is één. Is dus een heel bijzonder stuk van de wiskunde van de biologie. Dat is dan, dat heet symmetry and symmetry break. In feite is dat de dynamiek van de omkering van een draaikolk. Maar je ziet dat als je dat dan doortrekt, dan zie je dat die twee cellen waaruit die eerste cel gevormd wordt, dat leidt dan tot die twee cellen die uit die eerste cel ontstaan. Dus in die zin is die eerste cel de tegenhanger van de mensheid. En is die seksuele koppeling tussen mannen en vrouwen van voorouders, dat zijn alleen maar de twee wegen, zegt de linkervoet en de rechtervoet van de wandeling.
Nou ja, dat is interessant, want biologisch gezien zijn we dus, hebben we dus gekozen voor één vorm. Of we zijn één vorm. Eén van de twee zijn we.
Ja, of in die zin niet helemaal. Want als je kijkt bij de eerste cel, daar zitten allebei de kwaliteiten er nog in.
Ja, ja.
Het is pas na een paar weken dat het man of vrouw wordt.
Ja,
maar dan zie je dus dat man of vrouw net zo veel hetzelfde is als elektriciteit en magnetisme hetzelfde is. Of elektromagnetisme en materie hetzelfde is. Of yin en yang.
Ja. Nou, dat bedoel
yang
ik. Dat viel me opeens op.
Ja.
Dus waar ik dus begon met met dat zenuwgestel,
mm-hmm.
daar zit er nog iets in. Want dat is waar ik me dus van bewust ben. Ik kan dus overschakelen van mijn zenuwgestel.
Ja, en dat is dus iets waar een hele hoop van je kunnen leren.
Ja, en wat je zegt van ik voel duidelijk dus dat ego, dat dus een totaal andere vorm aanneemt met dat schakelen.
Ja, en in feite wat jij ervaart, die klap die jij gemaakt hebt die klappunt die jij hebt gemaakt waardoor je hebt geleerd om uit je lichaam te treden, die maakt dus dat die emoties die jij voelt, dat is dat niveau van orgaanfuncties.
Mm-hmm.
En dan zie je ook dat het ego is niet meer dan huid van de ziel. Dat zijn de reflexen van onze belevingen, dat is het geheugen. Zegt het zoals de huid opgebouwd is uit de dode cellen van van de huid, zo is het ego opgebouwd uit de dode reflexen van onze beleving. En als je naar diepere vlak gaat, dan zie je dat die huid, dat daaronder zitten organen met verschillende kwaliteiten. En wat jij beschrijft is ook dat je die kwaliteiten zelf kan aanspreken. En dat is precies waar dat mysterie spel van de Grieken over ging. En dat is precies waar die Egyptische en die Griekse en die Romeinse goden overgaan. Overigens zijn die dezelfde als die van India, China, Tibet enzovoort.
Ja, dat
zijn de orgaanbelevingen.
Dat zag ik dus opeens.
Ja.
En in één keer zag ik ook dus zeg maar die verhalen en dat ze dan in één keer heel anders eruit zien als je het dus zeg maar draait.
Ja, en dat is dus iets waar wanneer je gebruik maakt van astrologie, dan maak je die kwaliteiten van die organen heel expliciet. Dat benoem je ze ook. En die koppelingen tussen de organen en de planeetbeweging, die is er ook. Dus op bepaalde momenten zijn bepaalde organen meer expliciet aangesproken. En net zoals de chronobiologie, met het circadiane ritme. De chronobiologie is de biologie van de planeetritme, aardritme, dag-nachtritme enzovoort. En de chronobiologie is hoe de celritme met dag- en nachtritme en seizoenritme gekoppeld zijn. Dus in feite is dat zeg de biologie van de astrologie. En dan zie je ook dat er koppelingen zijn tussen de cycli van de natuur en de cycli van de planeten en de cycli van de organen, de cycli van de cellen. En Lawrence Edwards die heeft dat ook laten zien met foto's van kiembladen van planten die dan bij bepaalde planeetconjuncties een sprong lieten zien. Dus dat is niet alleen in de vegetatieve wereld, maar ook in ons vegetatieve lichaam, dat allemaal meespeelt. En dan is het juist belangrijk om op dat niveau te kunnen beleven wat daar gebeurt. En dat is wat jij kan, ook door je uittredingen uit je lichaam geslagen zijn. Dus jij zit op dat diepere niveau, waar je dus voelt dat die organen verschillende kwaliteiten hebben. En op het moment dat je mensen dat kan helpen begrijpen, astrologie doet dan wel via het uitleg van de planeten met hun betekenissen, maar in feite zijn de betekenissen van de emoties van die bepaalde relatie die we dan innemen ten opzichte van de omgeving. Maar jij kan dat natuurlijk ook doen doordat je ziet wanneer mensen in die bepaalde gevoelslagen zijn. Door ze te vertellen van oké, je zit nu in dat orgaansysteem vooral bezig te zijn. En dus de kwaliteit van je emoties is vooral dit. En de helderzienden die zien dat ook, die kleurverschuiving van de aura. Die zeggen dan nou rood, je wordt wel boos, je leeft een levenactiviteit. Of blauw, je wordt koud, ja, meer activiteit. En dan kan je ook zo zien dat zoals het in de Chinese geneeskunde genoemd is. Dat die kleuren direct te maken hebben met leven, dus maag, met geel, met een balans van juist rood en rood in. Of wit, in juist versnelling van blauw, geel en rood. kaas, aan de verhalen van de planken, aan de verhalen van de planeten, aan de verhalen van de organen, dat wordt allemaal één geheel, maar ineens vertaalbaar. En nou weer, dat is waar die wetenschap van de trokkenheid over gaat. Even praktisch, Bob. Jij zei dat je zo'n beperkte tijd had.
Ja.
Ronden hier af of kom nog even terug? Want we zitten nu, ja, de Skype heeft een buffergrootte van 1,6 minuten. We zitten het uit overheen, dus dan geeft dat storing. Oké, dan ronden we dit even af. En dan kom ik wel bij je terug en dan kijken we of we nog doorgaan of dat we de volgende keer verder gaan.